Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 42, het eerste en het vijfde vers willen wij gaan zingen. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En wat er verder volgt in het eerste vers en ook vers 5 van Psalm 42. luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna willen we zingen van Psalm 69, het eerste vers. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Daarna wordt u gelezen uit het boek van de Psalmen, Psalm 130. Schriftlezing voor deze morgen is Psalm 130, naar Gods heilige wet en Psalm 69, vers 1.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. lezen nu Psalm 130. Een lied Hama'alot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid, en bij hem is veel verlossing, en hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij stilstaan bij de eerste vier versen van deze psalm. Psalm 130, vers 1 tot en met 4. Daar luidt Gods woord en de tekst. Een lied Hama'alot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Tot zover. De voorbeden willen we denken aan de kleine Olivia Hogendoorn, die voor onderzoek in het Groene Hartziekenhuis in Gouda is. En we denken aan broeder Droge, die morgen zijn studie officieel hoopt af te ronden en beroepbaar zal worden gesteld. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wanneer wij deze morgen in het gebed als gemeente tot u naderen, dan kent u hen onder ons die hebben ingestemd met de woorden die vanuit de schriftlezing tot ons kwamen. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. U weet waar ze zitten, in moeite en zorgvolle omstandigheden, met verdriet en vragen in het hart, terwijl de grond onder hun voeten weg dreigt te slaan en terwijl de golven over hun hoofd slaan en alles donker is en u zo ver weg bent. Heere, wil u het geven, dat we ook vanuit die moeilijke omstandigheden die zich kunnen voordoen in een mensenleven op zoveel verschillende manieren, we mogen roepen tot u. Dat deed de dichter van deze psalm. En hij kwam niet beschaamd uit. Leer ons, Heer, het geheim van bidden. Dat moet u ons leren. Want vanuit onszelf kunnen we wel wanhopen. Kunnen we in grote nood verkeren en zien op de omstandigheden. Kunnen we wellicht u ter verantwoording roepen. Maar zal er geen schreeuw omhoog gaan. Heere, wil u het gebed werken in zondaarsharten. En wilt u, of we nu in de nood en in de diepte verkeren, of dat onze levensomstandigheden heel anders zijn, maar wilt u ons brengen bij de belijdenis en tot de belijdenis die dezelfde dichter ook deed. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Heere, werkt u door uw Heilige Geest de beleving van die dingen in ons hart. En wilt u ook daarvoor de prediking van deze morgen gebruiken? Opdat er echt een gebed in ons hart geboren mag worden om uw vergevende genade. En opdat we mogen gaan pleiten naast dezelfde dichter, maar bij u is vergeving. Heere, zo bidden wij om een zegen over uw woord. We hebben die zegen niet verdiend. Onze ongerechtigheden, onze kromme wegen, onze afbuigingen en afwijkingen van het rechte spoor van uw geboden, ze klagen ons aan. De verkeerdheid van ons binnenste, van ons hart, moet ons des te meer aanklagen. Maar Heere, schenk ons een zegen uit genade. Wil u denken aan ons zover we hier in de kerk mogen zijn? We zeggen u ootmoedig dank dat u ons hier wilde brengen. Maar we bidden u ook voor degenen die niet in de gelegenheid zijn om op te komen. U kent degenen die op deze dag ook hun werk hebben te doen in de gezondheidszorg of op andere plaatsen. Geeft u er kracht en al het nodige voor. U kent degenen die thuis met ons meeluisteren. We bidden of u hen ook wil gedenken op de plaats waar ze zijn en of u het onvergetelijk goed wil maken met uzelf. Heere, wilt u uw woord in de harten brengen en het krachtige werk van uw Heilige Geest onder ons schenken. Ook in deze dienst van voorbereiding, geef ons een recht zicht op de dingen. We bidden u voor de zieken van de gemeente. Heel bijzonder voor de kleine Olivia Hogendoorn, die afgelopen zondag ten doop gehouden mocht worden en tekenen het zegel van de heilige doop mocht ontvangen, maar die al na enkele dagen in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, wil u geven dat de onderzoeken duidelijkheid mogen geven over wat er precies aan de hand is en dat ze geholpen mag worden. Geeft u aan de ouders wat nodig is, rust en ook kracht. Maar boven alles geeft u ze dat ze hun kleine meisje aan u de Heere mogen opdragen. En dat ze veel aan de troon van uw genade mogen worstelen voor de ziel van hun kind. Heere, wij bidden voor andere zieken van de gemeente. U kent degene die al zo lang ziek zijn of allerlei klachten en moeite in de vorm van een chronische ziekte, in de vorm van ouderdomsklachten en pijnklachten met zich meedragen. Wil u in die omstandigheden alles schenken wat nodig is. We bidden u voor de eenzamen, voor de rouwdragenden onder ons. Wil u hen sterken en wil u hen troosten. Gedenkt u, Heere, ook in omstandigheden van vreugde. We denken bijzonder aan onze broeder Droger met de zijnen. Als u het geeft, morgen mag meemaken hoe zijn studie officieel tot een afronding komt. We bidden van u of u hem een goede en een gezegende dag wil geven met alle die hem lief zijn. En als hij naar de wens van zijn hart beroepbaar gesteld mag worden in het midden van onze kerken, bidden wij van u of u ook daarin de weg voor hem wil banen en of u de weg voor hem wil openen. Geef hem ook alles om deze dingen in uw hand te geven en wees hem zo met al de zijnen nabij en goed. Heren, we bidden van u of u deze morgen niet alleen het woord onder ons tot een zegen laat zijn, maar of u het op alle plaatsen waar het uitgaat wil zegenen. Wilt u uw koninkrijk uitbreiden? Wilt u uw naam verheerlijken? Ook onder ons. En laat uw naam boven alles verheerlijkt worden in uw eigen werk. Neem alle afleidende gedachten van ons weg. Laat dan ook andere omstandigheden ons niet hoeven te hinderen bij het luisteren naar uw woord. Heere, wilt u geven dat het woord ook een boodschap mag bevatten voor de kinderen en voor de jongeren, maar niet minder voor de ouderen. Schenkt u wat nodig is bij het luisteren, maar ook bij het spreken, Heere. Wilt u toch geven bediening vanuit uw hemels heiligdom? Zonder u kunnen wij het niet. We zijn in alle dingen zo afhankelijk van u, van uw bijstand, van uw genade. Wil u die schenken, ontferm u zich zo over in ieder van ons. Sterk alle die een taak hebben in de dienst. De koster en de organist dragen we aan u op. En dat alles uit genade om Christus wil. Amen. Psalm 130, het eerste en het tweede vers. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart. En ook het tweede, zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. 1 en 2 van 130, er zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst, voor de diaconie en voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Ter inleiding op de voorbereiding spreken lezen wij het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren een avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoek en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof vechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen die, zolang zij in hun zonde blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. Dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onzes geloofs en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden, naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Geliefde gemeente, het is al heel wat jaren geleden dat er van de hand van de toen nog latere professor Wisse een boekje verscheen over het heilige avondmaal onder de titel Doet dat tot mijn gedachtenis. En in het eerste hoofdstuk van dat boekje tekent de latere professor Wisse de ware avondmaalganger als een pelgrim. Te herkennen van vier dingen. De staf in zijn ene hand, en dat is een beeld van het geloof. De reisbuidel om zijn middel, waarin het voedsel, het pelgrimsvoedsel van de heilige sacramenten zich bevindt. Reisgids in de andere hand, dat is de heilige wet van God. En, zo zegt professor Wisse dan, een reislied op zijn lippen. En dat is het gebed. Het gebed van een pelgrim. Iets daarvan willen we vanmorgen met de hulp van de Heere overdenken. Het gebed van een pelgrim onderweg, dat schrijven we bij de tekstwoorden van deze morgen. En de Heere geven door zijn genade dat we dat pelgrimsgebed, dat reisgebed, mogen leren met ons hart. Het gebed van een pelgrim onderweg. Drie gedachten. Dat is allereerst een gebed uit de diepten. Vers 1 zegt dat. Uit de diepten roep ik tot u. In de tweede plaats, dat is een gebed in verbrokenheid. Want de dichter zegt in vers 3. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? En dat is in de derde plaats een gebed om vergeving. Vers 4. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Dus een gebed uit de diepten, een gebed in verbrokenheid en een gebed om vergeving. Onze tekstwoorden van vanmorgen beginnen met een lied, Hamaalot. Als u een klein beetje bekend bent met de psalmen, dan weet u dat dat staat boven alle psalmen 120 tot en met 134. Letterlijk vertaald betekent die uitdrukking een lied van de opgang. En naar alle waarschijnlijkheid zijn deze psalmen ervoor bedoeld om gezongen te worden door de pelgrims, de reizigers naar het heiligdom in Jeruzalem. Vandaar ook het lied, het gebed van een pelgrim. Maar dan geldt voor deze 130ste psalm wel dat hij vanuit heel bijzondere omstandigheden wordt gebeden en gezongen. Want we lezen het aan het begin van onze tekst. Uit de diepten. Daar is de dichter, daar is de bidder dus. In de diepte, net zoals er vanmorgen mensen onder ons kunnen zijn. Of mensen die met ons meeluisteren, die zich daar weten, in de diepten. Wat wordt daar precies mee bedoeld, met die uitdrukking? Het beeld wat de dichter gebruikt is, het beeld van diepe wateren. Waterdiepten, probeert u het zich voor te stellen. Diepe wateren waar een mens niet meer kan staan, waar hij dreigt weg te zinken, waar geen grond meer onder de voeten is, waar de golven over iemands hoofd slaan, waar alles donker en duister wordt, waar de dood voor ogen lijkt en waar de Heere heel ver weg lijkt. Dat wordt bedoeld met dat beeld van de diepten. En wat die omstandigheden van diepte dan precies kunnen zijn, ja, dat kunnen nog allerlei dingen zijn. Dat kan wel misschien de nood zijn die u op dit moment nog in gedachten meeneemt. De zorgen, de vragen, de vrees en de angst, lichamelijke moeite, aanvechtingen, geestelijke bestrijdingen uit de diepten. En dan moeten we even verder lezen vanmorgen. Want dan staat er: uit de diepten roep ik tot u. Dat is een van de dingen waarvan ik hoop dat we die allemaal meenemen. Dat er geen diepte is waar u zich vanmorgen bevindt, of waar je je ooit zult bevinden in je leven, of een mens mag vanuit die diepte God aanroepen. Uit de diepten roep ik tot u. Zou een mens nou zo diep gevallen zijn in de zonde? Maar de Bijbel leert ons op vele bladzijden dat daar steeds weer mensenkinderen zijn, in allerlei vormen van diepte, die vanuit die diepte gaan roepen tot God. Daar zie ik Manasse in de diepte van de ellende van de kerker waar hij terechtgekomen is. En in de diepte van de schuld van zijn verzondigde leven. En vanuit de diepte roept hij tot God. En de Heere hoort zijn stem. De Heere liet zich van hem verbidden. Daar zie ik Jona. Letterlijk in de waterdiepte. In het binnenste van een vis. En hij roept vanuit de buik van het graf, zoals hij het zelf zegt in Jona 2. Vanuit de diepten omhoog tot de Heere. En denkt u dat Jozef in de put niet geroepen heeft? En Jeremia, toen hij wegzonk in die modderige kuil. En toen hij dreigde te stikken, toen er geen grond meer onder zijn voeten was. Uit de diepten roep ik tot u. O Heere, doet u dat, gemeente, doe jij dat, ook in de diepten van wat voor moeite en zorgen ook. En wat roept de dichter dan? Vers 2, Heere, hoor naar mijn stem, laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Het is opvallend dat in deze psalm de naam Heere vele keren voorkomt. 7 keer. Gisteren op de startdag attendeerde iemand me daar nog op. Die had de tekst al gelezen. 7 keer. En dan soms in hoofdletters en soms in kleine letters. U weet wel, die 2 namen die hebben eigenlijk een verschillende betekenis. Heere in allemaal hoofdletters, dat wil vooral zeggen God in zijn onverwrikbare verbondstrouw. Die God die trouw is aan zijn eigen beloftewoord. En Heere in kleine letters, dat is vooral de gebieder, de God die alle macht heeft. Wel, de dichter, hij doet als het ware vanuit de diepte een beroep op enerzijds de verbondstrouw van de Heere. Heere, u die de getrouwe bent. En anderzijds doet hij een beroep op de macht, op de almacht van de Heere. Heere, u die alle dingen kunt. Heere, hoor naar mijn stem. Weet u wat dat betekent? Dat de dichter misschien wel precies dezelfde ervaring had als u of jij. Dat de Heere niet leek te horen. Dat de Heere niet leek te horen. Helpt bidden wel. Hoort de Heere mijn stem wel? Heere, hoor naar mijn stem. En laat uw oren opmerkende zijn. Dat wil zeggen, laat ze aandachtig luisteren naar de stem van mijn smekingen. Ja, dan zetten we in gedachten ook even een streepje onder dat laatste woord van vers 2. Smekingen, dat zijn het dus die de dichter opzendt. Smekingen om hulp. Heere, help toch. Heere, red toch. Heere, wees mij zondaar genadig. Heere, bekeer mij. Heere, trek mij. Die korte, aanhoudende smeekgebeden. Iemand heeft eens gezegd, bidden, ja, dat kunnen we ook nog wel op een bepaalde manier waar ons hart er buiten blijft. Al is dat bijbels gezien natuurlijk geen echt gebed. Maar smekingen, daar klinkt het hart en de stem van het hart in de oor. Zo roept de dichter uit de diepten. En het ligt in het eerste gedeelte van onze tekst, vers 1 en vers 2, een aansporing tot mensen in allerlei vormen van nood om uw stem aan de Heere te laten horen. Ook als u misschien wel zo moedeloos geworden bent dat u denkt, bidden helpt toch niet. Ook als het gebed in uw hart verflauwd en verstomd is. Ook als het alleen nog maar een vorm is. Dat u toch uw stem weer zou laten klinken en dat u zou roepen tot een God die een bidder in de diepte ziet en hoort. Gebed uit de diepten. Onze tweede gedachte. Een gebed in verbrokenheid. We komen bij vers 3. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Kijk, daar wordt het gebed eigenlijk verdiept. Er zijn uitleggers die zeggen, ja, met die diepten, helemaal aan het begin van de psalm, daar wordt eigenlijk al de diepte van de ellende en van de zonde mee bedoeld. Wel, dat kan tot op zekere hoogte zo zijn, maar er zijn ook heel wat goede uitleggers, ook oude uitleggers, die zeggen, bij die diepten in vers 1, daar moet u vooral denken aan de beproevingen, aan de uiterlijke omstandigheden, aan de tegenslag, aan de bestrijding die er kan zijn. En vanuit die moeite en vanuit die ellende gaat de dichter roepen op zijn pelgrimsreis en neemt hij de naam van de Heere een aantal keren op de lippen. En als de dichter dat dan doet, als hij op zijn pelgrimsreis naar Jeruzalem vanuit de moeitevolle ellendige omstandigheden waarin hij verkeert de naam van de Heere op de lippen neemt, dan gebruikt de Heilige Geest al die omstandigheden om hem te brengen bij zijn ongerechtigheden. Midden in die ellendige omstandigheden kijken de ongerechtigheden van de dichter hem als het ware aan. Dan Daar ligt zomaar geestelijk onderwijs in, gemeente. Laat ik een paar dingen zo mogen aanstippen vanuit onze tekst en vanuit het verband tussen vers 1 en 2 en vers 3. Daar ligt dit in, dat het een geestelijke oefening is. Een zegen ook van de Heere is als de moeite en de tegenslag zo geheiligd mag worden dat het ons brengt bij onze ongerechtigheden en bij de kennis van onze ongerechtigheden. Bij die diepe oorzaak. Ik heb dat beeld, als ik me niet vergis, wel eens gebruikt. Dat beeld van de stroom. De stroom eigenlijk van alle gevolgen van de zonde. En wat kunnen die gevolgen van de zonde? Dat is alle moeite en alle tegenslag die wij ondervinden in ons aardse leven. Maar wat kan de stroom bitter zijn? Maar als de stroom bitter is, hoe bitter moet dan niet de bron zijn waar het allemaal uit voortkomt? Probeert u daar in gedachten eens naartoe te gaan. Als u in moeite en ellende verkeert. Misschien wel onbekend voor andere mensen. Misschien wel vooral die zorgen op de bodem van uw eigen hart. Maar laat het uw gebed eens zijn: Heere, wil u me brengen bij de bron. En dan een andere les: als de dichter bidt en hij neemt die namen van de Heere op zijn lippen, dan is ook dat het wat de Heere gebruikt in het leven van deze psalmdichter om hem te gaan bepalen bij het feit dat hij voor God niet kan bestaan. Misschien is dat ook wel herkenbaar. Mensen in nood kunnen het ook nog wel eens zeggen: ja, maar als ik nu ga bidden, mag dat wel, want ik heb zo gezondigd. De dichter heeft daar iets van ondervonden. Toen hij vanuit de nood riep, werd hij gebracht bij zijn ongerechtigheden. En dan gaan we, de woorden zijn heel bekend van het derde vers, maar dan gaan we die woorden in gedachten toch nog maar eens onderstrepen. Ongerechtigheden, dat allereerst. Daar zit, dat kunnen de kinderen ook wel zien, daar zitten eigenlijk twee woorden in die dat woord ook wat duidelijker kunnen maken. Daar zit allereerst het woord recht in. Ongerechtigheden. En daar zit het woord on in, en dat heeft een ontkenning in zich. Niet recht. Dat is ook de betekenis van dit woord. De dichter heeft gezien dat de zonden, dat zijn zonden niet recht zijn. Dat ze krom zijn. Dat ze een afbuiging zijn van Gods weg. En dat ze voortkomen, en dat ligt ook nog in dat woord opgesloten, dat ze voortkomen uit een hart dat niet recht is. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden. Iemand zegt: dominee, waarom zegt de dichter dat zo? Waarom spreekt hij zo voor ons gevoel heel algemeen? Hij heeft het niet over mijn ongerechtigheden. Daar komt het toch op aan in het leven van een zondaar. Dat hij de zonde gaat mijnen. Waarom spreekt de dichter zo algemeen? Dat doet hij tot op zekere hoogte ook nog in het vierde vers. Maar bij u is vergeving. Weer dat schijnbaar algemene spreken. Misschien dat er iets in ligt van: dit woord heeft betekenis voor ieder mensenkind. Dit geldt nu niet alleen voor de dichter, maar dat geldt voor ieder mens. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden. Maar ik las ook nog een andere verklaring van een gezaghebbende uitlegger van Gods woord tot op de dag van vandaag, die zei: Deze psalm vertoont zeker in de beginverzen het stempel van de schuchterheid. Van de schuchterheid. De dichter, ach, hij durft zijn eigen naam, om zo te zeggen, niet eens te noemen. Zo gij, Heere, de zonden, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? En dan bedoelt hij natuurlijk wel degelijk ook zichzelf. Nog een ander woord wat we even moeten onderstrepen. Dat is dat woord gadeslaat. Zo gij, Heere. Dat betekent dus als u, Heere, de ongerechtigheden, dat kromme van mijn zonde, dat verkeerde, dat van uw weg afbuigende, als u dat gadeslaat, en in dat woord gadeslaat zit eigenlijk een paar betekenissen, daar zit in, als u het aandachtig waarneemt. Daar staat hetzelfde woord als wat in vers 6 gebruikt wordt voor een wachter. En een wachter op een muur, die staarde vanaf de muur ingespannen in de verte, of die daar de vijand zag komen, of hij staarde ingespannen naar de straten van de stad om daar het toezicht te houden. En de dichter zegt, als u als zo'n wachter ingespannen waarneemt mijn ongerechtigheden. En dat doet God. Zo kijkt God naar de zonde. En in dat woord gadeslaat zit ook, als u die zonde opschrijft in een boek. En dat is een menselijk beeld, maar dat doet God. Hij schrijft onze zonden, al onze zonden, ook mijn zonden en uw zonden, in een boek. Hij vergeet er niet één. En er staan nog meer van onze zonden in het boek van God dan in het boek van ons geweten. Want wij kunnen met ons geweten misschien nog zo over bepaalde zonden heen dobberen. Maar de Heere vonnist rechtvaardig en de Heere oordeelt rechtvaardig en hij schrijft al onze zonden in een boek. En als hij ze dan, en dat is het derde wat er in dat woord gadeslaat zit, aandachtig zien, opschrijven en aanrekenen. Als de Heere dan komt met de rekening van mijn leven, van uw leven. En dat doet God. Dan gaat hij de schuld aanwijzen. Dan gaat hij de zonden aanwijzen. En als de Heere dat nu doet, wie zal er dan bestaan? Gemeente, is dat in uw leven ook gebeurd? Is God zo in uw leven gekomen? Heeft hij zo de prediking van zijn woord en zijn woord gebruikt om de schuld en de zonden van uw leven aan te wijzen? En is hij om betaling gaan eisen? Hebt u een rechtvaardige God ontmoet in uw leven? Niet alleen een heilig God die de zonde niet kan verduren, maar ook een rechtvaardig God die zegt, er moet voldaan worden. Er moet betaald worden aan mijn recht. Hier zijn uw schulden. Betaal wat ge me schuldig zijt. Hebt u zo, niet in een visioen, maar vanuit het woord met de Heere te maken gekregen? Een dat is iets van de beleving van deze pelgrim geweest. En dat is wat hij bedoelt als hij het zegt. Als gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal er bestaan? En hij bedoelt ik niet. En hij bedoelt niemand. Maar dat staat er niet als een verontschuldiging. Dat staat er als een verootmoediging voor de Heere. Wie zal bestaan? In de 17e eeuw was er in Schotland een dominee die over deze korte psalm, psalm 130, 45 keer gepreekt heeft. En al zijn preken waren nieuw. En al zijn preken waren uitleg en uitwerking en toepassing van deze inhoudsvolle psalm. Maar die dominee die zegt op een gegeven moment in heel veel liefde en heel veel gunning tegen zijn gemeente. En hij zegt er dan letterlijk bij, ik wil u niet van Christus afhouden. Maar dan zegt die gemeente, kent u dit? Want velen van ons spreken gospel dialect, evangelie dialect. We kennen de termen, we kennen de uitdrukkingen. We kunnen krachtens opvoeding spreken over zonde en over genade. Maar vraagt hij dan, kent u deze dingen met uw hart? En dan geeft hij, en dat zou ik u vanochtend willen doorgeven, dan geeft hij er zo'n heel mooi praktisch advies bij. Dan zegt hij in zijn preek, als u die dingen nu niet kent, als u niet weet van een God van recht, een rechtvaardig God in je leven, en daar kan misschien wel de haper zijn bij iemand onder ons die zegt, en dat ontbreekt in mijn leven. Ik heb wel een besef van dat het niet allemaal goed is in mijn leven en dat er zonden zijn, maar een rechtvaardig God, dat spreekt ten diepste niet. Dan zegt die Schotse dominee, dan moet u eens proberen om 5 dingen biddend, in afhankelijkheid van de Heere te overdenken. Wie God is, daar moet je eens over nadenken. En dat is ook wel stof voor de voorbereiding voor uw en mijn zelfonderzoek in deze pas begonnen week. Wie God is, tegen wie ik gezondigd heb. En wat ik allemaal heb gedaan aan zonde. En in wat voor omstandigheden ik dat heb gedaan, dat is de derde. En Hutchison, die Schotse dominee, die zegt dan, er kunnen zoveel verzwarende omstandigheden zijn, bijvoorbeeld dat wij bekend zijn met het woord van God en de wet van God, of dat we een bepaalde verantwoordelijkheid hebben, of dat we zondigden te midden van niet-christelijke collega's, of voor het oog van onze kinderen. De omstandigheden. En dan het vierde, wat hij zegt, bedenk dan dat God het zegt in zijn woord, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En het vijfde en het laatste, denk er eens aan hoe het oordeel van God aankwam op het groene hout, de Heer Jezus Christus. En wat zou er dan aan het dorre hout geschieden? Dat zijn zomaar een paar heel praktische aanwijzingen. Want velen van ons geloven terecht dat het nodig is om onze ellende recht en grondig te kennen. Maar het is ook nodig dat u daar de middelen voor gebruikt. En hier worden uw middelen aangewezen. Niet als een doel op zich. Niet als het einddoel. Niet om in uw ellende om te komen. Maar om vanuit uw ellende uitgedreven te worden naar een God bij wie er vergeving is. Want dat zegt de dichter ook. Maar bij u is vergeving. We gaan er eerst van zingen, Psalm 86, het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. 86, derde vers. Gebed van een pelgrim onderweg, een gebed uit de diepten, een gebed in verbrokenheid, maar ook een gebed om vergeving. Dat is waar de dichter niet buiten kan. Dat is waartoe hij uitgedreven wordt vanuit zijn nood. En dan blijft er in hemzelf helemaal niets over. Dan gaat hij, als ik het zo zeggen mag, het anker uitwerpen naar buiten. Dat ziet u in de beginwoorden van vers 4 staan. Maar bij u. Niet bij mij, maar bij u is vergeving. En dat heeft de dichter nodig. Ik kan het niet zelf meer goed maken. Bij u is vergeving. Hoe wist de dichter dat? Hoe wist de dichter dat God een, mag ik het eens bijbels zeggen vanmorgen, dat God een gaarne vergevend God is? Omdat de Heere zich zo bekend gemaakt had. Omdat de Heere dat had laten uitspreken keer op keer op keer door zijn dienaren, de profeten. Omdat hij dat had laten afbeelden in de tempeldienst. En de dichter was onderweg naar de tempel met het heimwee van een pelgrim in zijn hart. Maar bij u is vergeving. Daar doet de dichter een beroep op wat er is in het hart van God. Milde handen. Vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Als de Heere door zijn Heilige Geest een mens in de diepte brengt van de beproeving. Als de Heere door zijn Heilige Geest een mens bij zijn schuld brengt en daaraan ontdekt. Als de Heere door zijn Heilige Geest een mens daagt voor zijn goddelijk recht. En de belijdenis geboren wordt, zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal er bestaan? Dan werkt de Heere ook door. En dan geeft hij dat er in het hart hoop gewekt wordt. Van een andere kant, wie is God? Bij u is vergeving. Misschien heb ik het wel eens vaker gezegd. Vroeger dacht ik altijd dat de dichter hier sprak vanuit de zekerheid. Maar in het geheel van Psalm 130 ligt er zekerheid in zijn woorden. Jazeker, maar ligt er in deze woorden zeker ook de hunkering. Het verlangen. Heere, wat er bij mij niet is, dat is er toch bij u. Zo hebt u zich toch bekend gemaakt als een gaarne vergevend God. En als we dan de lijnen even doortrekken, zo naar het Nieuwe Testament. Ja, hoe kan de Heere dan vergeven? En waardoor en waarom kan de Heere zondaren vergeven? Waarom eigenlijk? Dat is een belangrijke vraag. Daar moeten we vanmorgen ook nog even over nadenken. Waarom kan de Heere vergeven? Weet u, op de grond van uw en mijn hart is er een gedachte dat de Heere wel kan vergeven als de zonde een beetje klein is. Als het nog wel meevalt. Of als er tegenover mijn zonde toch ook een hele hoop goede dingen staan en ik goed mijn best doe. Ernstig leven. Op de bodem van mijn hart is er een gedachte dat God wel kan vergeven als het met zijn heiligheid en met zijn rechtvaardigheid nog wel een beetje meevalt. Als die toch niet zo heilig is en zo rechtvaardig is als dat ik misschien denk en vrees. En zo hebben wij allemaal onze dwaze, onbijbelse gedachten over waarom God kan vergeven. Maar bijbels gezien is het ten diepste maar één antwoord op die vraag waarom God kan vergeven. Als de Heere reden neemt uit zijn eigen hart. En als de Heere ziet op het werk van zijn eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, naar wie het bloed dat op de altaren vloeide in het Oude Testament, en de dichter was naar het altaar onderweg, naar wie het bloed van het Oude Testament heen wijst. De Heere kan alleen vergeven op grond van het bloed van zijn eigen Zoon. En daarom, gemeente, is het ook zo nodig dat we hem leren kennen in ons leven. En dat we zijn bloed en zijn gerechtigheid onmisbaar nodig krijgen. Misschien vindt u dat onbereikbaar, misschien vindt u dat moeilijk, moeilijke woorden. Ik heb ook wel eens echt lieve en aardige mensen gesproken die zeiden: dominee, die woorden gerechtigheid, het is allemaal zo moeilijk. En toch hebben we het echt nodig om zalig te worden, echt waar. En daarom moet u vragen aan de Heere: Heere, mag ik de betekenis van die woorden met mijn hart leren? Alleen door Christus en omwille van het bloed van Christus kan God vergeven. En dan blijft hij volkomen rechtvaardig en volkomen heilig. En dan toornt hij over de zonde, maar dan heeft hij die zonde gestraft aan zijn eigen lieve Zoon. Gemeente, wie is hij voor u? De Heer Jezus Christus. Wie is hij voor u? Ik vind het een hele grote zegen als jongere en oudere mensen in hun leven een besef krijgen: ik ben de Heere kwijt. Als ze onrustig worden, als ze de Heere gaan zoeken, als je er misschien iets van gaat zien: die man, die vrouw die de Heere kent en vreest, die heeft iets wat ik niet heb. Als je daar jaloers op wordt, als je er misschien ook iets van gaat zien wie je bent voor de Heere. Maar de pijl ligt toch wel verder. Wie is Christus nu voor u? En voor een schulddragende en een schuldovernemende Christus komt plaats in de beestenstal van mijn hart, als ik voor God de rechter niet meer kan bestaan. Daarom horen deze woorden zo bij elkaar. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving. Daarom zei ik u in de tweede gedachte ook: laat het dan ook uw overdenking maar zijn. Wat zijn en mijn overdenking zijn? Wat zijn nou mijn zonden en tegen wie heb ik gezondigd? Niet om daar een sombere, zware godsdienst op na te houden. Maar wat zou het een zegen zijn als je zo gebracht wordt bij een lijdend en stervend lam. Wat krijgt hij dan alle waarde voor je? Wat ga je dan in hem roemen? Als dan die vraag aan uw hart wordt gelegd: en wie is Christus nu voor u? En u mag zeggen: hij is mijn schuldovernemende borg. Hij is voor mij de dood ingegaan. Hij heeft zijn bloed voor mij gestort. Wat zal dat tot eer van de Heere zijn? Ja, en dat is toch ook waar onze tekst mee afsluit. Dat moeten we ook nog even beluisteren. De dichter zegt: maar bij u is vergeving, opdat met het doel dat gij gevreesd wordt. En dat hoort ook bij elkaar. Waar hebben wij vergeving voor nodig? Om in de hemel te komen? Of opdat gij gevreesd wordt? Hoe kon de dichter dit bidden? Bij u is vergeving en daar ligt in opgesloten die hunkering: Heere, schenkt u me die vergeving? Past u die vergeving toe aan mijn hart? Schenkt u de troost van die vergeving? Maar waar had hij die vergeving voor nodig? Om de Heere te kunnen vrezen. Om de Heere te kunnen liefhebben. Om naar zijn wil en naar zijn geboden te kunnen leven uit dankbaarheid. De dichter, hij kende iets van de liefde die God zelf in zijn hart had gelegd. En die liefde maakte de dichter verlangend om de Heere te vrezen. En u beseft, die Heere, nu zal er één heilig middel zijn waardoor ik u zal vrezen. En dat is als u mij mijn schuld vergeeft. En dat ik dan voor uw aangezicht mag wandelen in het vrolijk levenslicht. Gemeente, hoe is het met ons? Zou meer te zeggen zijn, misschien dat we de volgende week als de Heer het geeft nog verder gaan over deze woorden. Maar hoe is het met ons? We staan aan het begin van een week van voorbereiding. En een week van voorbereiding is het voor iedereen. Voor degene die een kerkelijk recht hebben. En eigenlijk ook wel voor degene die geen kerkelijk recht hebben om heilige avondmaal te houden. Degene die geen belijdenis hebben gedaan. Laat het jouw vraag toch ook eens zijn. Hoe is het met mij? Hoe sta ik tegenover de Heere? En dat we onszelf dan biddend zullen onderzoeken op deze zaken. Kennen we onze schuld voor de Heere? En hebben we geleerd dat we geen bestaan tegenover hem hebben? Maar kennen we ook iets van dat uitgaande geloof dat de toevlucht neemt tot een God bij wie er vergeving is? In het bloed van zijn eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar bij u is er vergeving en hebben we die vergeving nodig om hem te vrezen als het allerhoogst en het eeuwig goed. Bij u is vergeving. Gemeente, mag ik die woorden ten slotte ook nog als een evangelie in het midden van de gemeente preken. Als het goed is, hebben die dingen al doorgeklonken. Maar mag ik het dan nog één keer toespitsen? Er is bij de Heere nog vergeving voor de grootste van de zondaren. Bij u is vergeving. Niet omdat het wel meevalt met onze zonde. Niet omdat het wel meevalt met het recht van God en de heiligheid van God. Niet als we goed ons best doen en we zetten er heel veel goede dingen tegenover. Maar als God ziet op zijn eigen lieve Zoon. En wat het geloof doet, dat is moede en arm en naakt vluchten tot een God die zalig maakt. De handen uitstrekken, de schuldige en de vuile handen uitstrekken en steunen op dat grote offerlam, Christus, dat voor zondaren, voor schuldigen de dood in wilde gaan. Kom, zijn er nog zulke zondaren vanmorgen in ons midden? U wordt nog geroepen. U wordt nog genodigd om tot deze Christus te vluchten. Misschien zegt u, ik ben te onwaardig. Ik heb het verzondigd. Dat is, met eerbied gesproken, uw beste aanbevelingsbrief voor deze zaligmaker. Vlucht toch met al uw onwaardigheid, met al uw schuld, met uw hoogmoed, waarmee u niet door alles van uzelf heen wil zakken om te zinken op Christus alleen. Vlucht toch tot deze zaligmaker. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heilig uw woord aan ons hart. U hebt uw handen nog uitgebreid naar een tegenstrevend volk. En u hebt het nog geroepen. Wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde, en word behouden. Heilig uw woord aan onze harten. Geef licht in de week van voorbereiding. En geef allen die dat ware geloof mogen kennen. Ook de vrijmoedigheid om toe te treden. U kent alle bestrijdingen en alle worstelingen die er zo zijn kunnen. Maar Heere, waar u echt gewerkt hebt, daar zal altijd weer die bede geboren worden. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Breng ons vanmiddag samen, verzoen het zondige en gebrekkige, om Christus wil alleen. Amen. Psalm 40, het eerste vers is onze slotzang. 40, ik heb lang de Heere in mijne druk verwacht en niet ik heb mij tot hem geneigd, maar hij heeft zich tot mij geneigd. 40 vers 1. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.